De Heer is zo te vertrouwen. Omdat hij zo trouw is. En zo betrouwbaar. Vorige week zijn we met onze... Ach, ik zit te tutten. Neem me niet kwalijk. Vorige week zijn we met onze Advent-serie gestart. Over de komst en de terugkomst van Jezus. En zullen we even proberen om samen te vatten waar het vorige keer over ging. Wat het allerbelangrijkste was. Wie weet het nog? Niet iedereen was er vorige week, dus een paar mensen moeten even extra hun best doen. Openbaring is troostliteratuur en geen angstliteratuur. Heel goed. Wat nog meer?
Hou vol, hou vast.
Want Jezus overwint. Wees niet bang. He's got the whole world in his hands. Precies, precies. En als het gaat over uitleggen over de openbaring, hoe weet je wanneer het oké is? Als dat gaat over het hele Bijbel. De uitleg moet altijd passen bij wat de hele Bijbel zegt. En nooit als iets los. Nog meer? Weet iemand nog meer? Dit is waanzinnig goed geluisterd. Ik ben zelf een prekenvergeter. Ik kan zelfs mijn eigen preken vergeten. Dus we hebben het ook over gehad dat het godsbeeld niet verandert. Dat Jezus altijd dezelfde is. Als je hem kent als liefdevol, genadig, barmhartig en trouw. Wees dan maar niet bang dat als het over de toekomst gaat, dat hij opeens toornig is en om je oren slaat. Nee, je kent hem al. Je kent Jezus. Want openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Hè? 1 vers 1. Het is niet openbaring over allerlei erge dingen die er nog gebeuren gaan. Het gaat over Jezus. En we hebben het gehad over voltooien, volbrengen. Het is volbracht en het is voltrokken. Al dat soort woorden zijn in de Bijbel nooit. Dan is het klaar, einde verhaal. Nee, dan begint het leven. Dan is er weer ruimte voor schepping en nieuwe schepping. En als laatste hebben we gekeken naar Jezus die zich openbaart in hoofdstuk 1. In openbaring, misschien moeten we het er nog maar even bij pakken. Openbaring 1. Hoe openbaart hij zich dan? Dan openbaart de Heer zich als de opgestane Heer. Even kijken hoor, ik lees even. Nou, Johannes krijgt het visioen over Jezus en dan, dat is zo indrukwekkend, dan valt hij als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij, vers 17, en zei, wees niet bang. Daar hebben we het over gehad, hè? Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. De sleutels van dood en het dodenrijk. Daar heb je Jezus als de opgestane Heer. In het hele Bijbelboek Openbaring openbaart de Heer zich op allerlei manieren. Ze zijn allemaal geweldig. We hebben het al gezongen. De leeuw van Juda, het lam op de troon, de almachtige, het begin en het eind, de alfa en de omega en nog veel meer, de betrouwbare getuigen. Als je ze allemaal op een rijtje zet, dan kan je niet anders, dan moet je wel aanbidden. Dan gaat je hart aanbidden. En vandaag gaan we ernaar kijken waarom die opstanding zo belangrijk is. Dus, vlak voor kerst, een paaspreek. Vind je het oké? En waarom dan? Nou, omdat die opstanding het beslissende middelpunt is van onze hele menselijke geschiedenis. Zonder de opstanding van Jezus zouden we helemaal geen kerst vieren. Mee eens? Zonder de opstanding van Jezus zouden de evangeliën niet geschreven zijn. Zouden al de brieven niet geschreven zijn. Haal de geboorte uit de Bijbel weg. en je mist 2 hoofdstukken Matteüs, 2 hoofdstukken Lucas, haal de opstanding uit het Nieuwe Testament weg en je verliest het hele Nieuwe Testament. Zonder de opstanding zou er ook helemaal geen gemeente zijn. Dan zaten we hier helemaal niet. Dus best wel belangrijk. Oké, we gaan er naar kijken wat daar eigenlijk gebeurt. En altijd moet je dan eerst terug naar wat dacht men in die tijd over de opstanding uit de dood. Wat dachten de mensen in de tijd van Jezus over dood en of je daaruit kunt opstaan? Nou, in de heidenwereld rondom Israël dacht men ongeveer hetzelfde als de meeste mensen vandaag de dag denken. Dat is niet omdat wij wijzer zijn of de verlichting en ons denken, bla bla, wetenschap, bla bla. Nee, we denken eigenlijk nu nog ongeveer hetzelfde als toen in de heidenwereld. En die gedachte was, dood is dood. Toch? Hij klinkt ook wel logisch, hè? Dood is dood. Nou had men over het algemeen wel een idee dat er nog een soort onderwereld was. En dat komt wel overeen met dat heel veel mensen in onze tijd wel geloven dat er wel iets is na de dood. Wat dat dan ook is. De Joden dachten anders. Zij geloofden dat er eens een opstanding uit de dood zou zijn voor alle mensen. En dat zou gebeuren op wat je in de Bijbel tegenkomt als de laatste dag. De opstanding op de laatste dag. En je komt dat denken tegen in het verhaal van Lazarus die gestorven is. En die door Jezus wordt opgewekt. Als we daarover lezen, dat staat in Johannes 11. In het gesprek tussen Jezus en Martha, de zuster van Lazarus. Dan zegt Jezus in vers 23, hoofdstuk 11. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Het sloot helemaal aan bij het geloof wat de Joden hadden. Maar Jezus zei, we hebben het gezongen vandaag, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. We hebben het gezongen. I will not die. Hier kom je dat denken tegen. Het denken dat er eens op de laatste dag dat de doden zouden opstaan. En die laatste dag, dat is de dag, de verwachting was dat God dan weer terug zou keren naar zijn volk, naar de mensen. Dat is de dag dat hij afrekent met al het kwaad. En dan staan de doden op en krijg je een nieuw lichaam. De Joden geloofden in een lichamelijke opstanding. Niet allemaal. De Sadduceeën, dat was één bepaalde groep, die geloofden daar niet in die lichamelijke opstanding. En die gaan Jezus een keer testen. Dan zeggen ze, ja, er was eens een vrouw en die was getrouwd en die man ging dood en ze had nog geen kinderen. En volgens het zwagerhuwelijk moet dan die broer trouwen en die ging ook dood en nog één. Oftewel, die vrouw heeft 7 mannen gehad. Met wie is ze dan getrouwd na de opstanding? En dan zegt Jezus, oh jongen, je dwaalt, je snapt er niks van. He, daar heb je die Sadduceeën die niet in die lichamelijke opstanding geloofden. Dan staat er zoiets dat we dan niet huwen. Ik snap het niet, ik wil altijd bij jou horen, Piet. Maar God heeft kennelijk iets beters. Ik weet niet wat beter is, maar dat zal God dan wel weer weten. Oké, dus de meeste Joden geloofden dat als je sterft, dat je ziel tijdelijk bij God is. Tot aan de opstanding. Op die laatste dag. De dag dat God de wereld oordeelt en helemaal nieuw maakt. Dat die nieuwe schepping begint. Nou, als je dit denken snapt, misschien kun je dan begrijpen dat toen Jezus opstond uit de dood en het had over opstaan uit de dood, dat die muntjes helemaal niet vielen. Dan heeft hij het over de opstanding en lopen de discipelen daarna te zeggen, hè, wat bedoelt hij nou toch? Want ze geloofden wel in opstanding, maar daar. En als Jezus dan gestorven is, dan is er één grote desillusie. Dat zie je bij die Emmausgangers. Wij dachten dat dit de Messias was. Maar ja, game over. Maar Jezus stond op uit de dood. En dan zie je in het Nieuwe Testament, dan beginnen de muntjes te vallen. Wat betekent dat dan? Dat hij nu al is opgestaan uit de dood. Nou, ik noem vandaag twee belangrijke gevolgen daarvan. Die alles te maken hebben met de hoop die jij en ik hebben voor het leven en hierna. Waar hopen wij op? Wat is er voor ons in de toekomst? Veel mensen zullen die vraag beantwoorden met: als ik doodga, dan ga ik naar de hemel. En dat is uiteraard een heel geweldige, troostvolle gedachte. Misschien als je jong bent en gezond en net fris en fruitig aan het leven begint, ben je daar helemaal niet zo mee bezig. En misschien als je al wat ouder bent en je weet dat je niet meer 50 jaar of 100 jaar te leven hebt, dan misschien is het iets meer in je gedachten. Wat er gebeurt er na dit leven? Ik denk dat we er allemaal mee bezig zijn op het moment dat iemand overlijdt waar we veel van houden. Voor mij, ik vind het zelf eigenlijk een heel troostrijke gedachte dat mijn ouders bij God in de hemel zijn. En hoewel de Bijbel daar niet zoveel over zegt, geloof ik dat ik ze later terugzie. En dit stuk zit heel erg in ons christelijke denken. Na de dood gaan we naar de hemel. En dat is mooi. En schrik niet, ik ga echt niet dat mooie van je afnemen, maar ik ga je wel vragen, is dit nou de hele Bijbelse boodschap? Eindigt het daar? Het is zeker waar dat de Bijbel ons leert dat als we doodgaan, dat we bij God zijn. Maar het is niet het hele verhaal. Het is waar, maar nog niet voldoende waar. Want de vraag is, wat gebeurt er na het leven na de dood? En daar heeft de Bijbel iets heel moois over te zeggen. Na het leven, na de dood, komt er die dag, die laatste dag, waarop jij en ik, als we al gestorven zijn, en allen die ons voorgegaan zijn daarin, zullen opstaan uit de dood, een nieuw leven, een lichaam krijgen, een opstandingslichaam, net als Jezus. En dan zullen jij en ik mogen leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, als God hemel en aarde weer heeft samengevoegd. Dat is je eindbestemming. In heel eeuwenlang christendom is er heel veel accent op de hemel geweest. En T. Wright zegt het zo prachtig: heaven is important, but not the end of the world. Er komt nog iets moois daarna. Dat is het leven op de nieuwe hemel en de aarde. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 15. Dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding en het belang daarvan. En in vers 23 schrijft hij daar iets zo moois over. In 1 Korinthe 15, En dan in vers 23. Wat Paulus daar in dat hoofdstuk beschrijft, is eigenlijk het onderwijs waarvan je ziet dat de muntjes gevallen zijn. Wat het betekent als Jezus opstaat. De verwachting was dat het daar zou gebeuren, op de laatste dag. Maar dan staat Jezus al hier uit de dood op. Wat betekent dat? Eigenlijk, wat het Nieuwe Testament dan leert, is dat Jezus Gods toekomst in het heden is. Vind ik een hele mooie. Jezus is Gods toekomst in het heden. Niet daar begint de nieuwe schepping. Bij de opstanding begint de nieuwe schepping. Zijn we er? Niet daar begint nieuwe schepping. Bij de opstanding. Daar begon de nieuwe schepping. Dus gaat Paulus ook tegen je zeggen, als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Je hoort al bij dat leven vandaar. En Paulus schrijft dus eigenlijk dat opstanding uit de dood is iets wat in twee fases gebeurt. Eerst Jezus en later wij allemaal. Dat staat in vers 23. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn. Dus wat leert de Bijbel? Als je sterft, ga je naar God? Ja. Jezus zegt aan het kruis tegen die moordenaar naast hem, heden zul je vandaag met mij in het paradijs zijn. Nou, het paradijs in het denken van de Joden in die tijd was de plek waar je ziel mag rusten in de nabijheid van God. En dat is mooi, dat is troostvol, toch? Ook voor de mensen waarvan je houdt die overleden zijn, dat is een troostvolle gedachte. Als Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dan wordt daar een woord gebruikt wat een tijdelijk verblijf is. Dus onze ziel rust bij God tot aan de opstanding. Ik heb erover nagedacht toen ik dit eenmaal door had. Ik dacht, ik weet wat ik op mijn grafsteen of zo, of op mijn kaart wil hebben staan. Ja, ik ga een keer dood, zus. Daar moet iets op staan over, tot in de opstanding of zo. Een student van de school van theologie, daar had ik het ermee over. En die zei, oh ja, ze zegt, ik weet al wat er op mijn grafsteen komt te staan. Wordt vervolgd. Dat vond ik zo mooi, hè? Oké. Heaven is important, but it's not the end of the world. De uiteindelijke hoop die wij hebben, is om in dat nieuwe opstandingslichaam te leven op die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde, met God in zijn nieuwe schepping. Het tweede belangrijke gevolg van die opstanding lees je bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 36. In de preek die Petrus houdt nadat de Heilige Geest is uitgestort. Waar heb ik hem? En ik lees hem even uit het NBG, die is mooier dan NBV. Daar zegt Petrus dan op een gegeven ogenblik, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot Heer en tot Christus, is Messias, gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Door de opstanding, zegt Petrus hier, is ons duidelijk geworden dat Jezus Heer is. Dat hij Messias is. Het muntje dat viel was eigenlijk, oh, in de wereld waarin wij leven, met die Romeinen in ons land die ons onderdrukken, niet Caesar is Heer, maar Jezus is Heer. Dat gebeurde er, die conclusie. En je moet je voorstellen dat dat wel een belangrijke uitspraak was. Met politieke consequenties en eventueel consequenties voor je leven. Reken maar dat de keizer daar niet op zat te wachten. Die was niet blij met die verhalen over een opgestane Heer. En wat er gebeurde, is dat de verdrukking toenam. Vervolging en grote verdrukking. En denk je dan eens in, want dit is belangrijk voor ons ook in de tijd waarin wij leven. Wat maakt het nou dat machthebbers, onderdrukkers, tirannen, dictators, terroristen, wat maakt nou dat ze macht hebben? Het ultieme daarvan is dat zo iemand jou ter dood kan brengen. Zomaar, als je op een terras zit. Zomaar, als je het niet met ze eens bent. De ultieme macht zit in het feit dat ze je kunnen doden. Maar wat dan als iemand dan opstaat uit die dood? Dan is die macht van die dood dus verbroken. Dan is de macht van de machthebbers teniet gedaan. Dan kunnen ze daar niet meer mee dreigen. Dat is wat er gebeurt. Dat is waar het over gaat als Jezus opstaat uit de dood. Daarmee is de macht van de machthebbers van de troon gestoten en is het Jezus die troont. Is het Jezus die koning is? Is het Jezus die alle macht is, heeft? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan gebeurt het in die tijd dat die verdrukking toeneemt en toeneemt en dat je het over een grote verdrukking gaat. En in die tijd schrijft Johannes, onder de tijd van keizer Nero, schrijft hij zijn laatste Bijbelboek. Snap je hoe belangrijk het is dat in dat Bijbelboek, dat het begint met Jezus als opgestane Heer? Want die opstanding die vraagt om een switch in je wereldbeeld. Over wie heeft er nou eigenlijk de macht? En dan lezen we in de Openbaring 11, vers 15, een heel cruciale tekst. Daar staat, de koninkrijken van deze wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn van eeuwig en eeuwig. Misschien wel de belangrijkste tekst om te onthouden als het gaat over de hoop voor de toekomst. Want in die tekst, daar vind je een beschrijving van wat waar geworden is op het moment van de opstanding en volledig waar zal zijn als Christus terugkomt. Wij leven in dat spanningsveld van het Israël en het moet nog komen. De componist Handel heeft dit begrepen. Ken je de Messiah van Handel? Wie kent hem? Of de jong Messiah, die vind ik dan nog mooier. In die Messiah zit dat geweldige koor van halleluja. Die, weet je wel? En daar zingen ze in. The kingdom of this world has become the kingdom of our God and of his Christ. And he shall reign forever and ever. And he shall reign for thee. Ja. Weet je wat interessant is? Wanneer plaatst Handel dat lied, niet op de cd van de Jong Messiah, want het is natuurlijk een muzikaal hoogtepunt. Wanneer plaatst hij dat? Bij de opstanding. En het wordt gevolgd door I know that my Redeemer lived. Handel heeft het door. Dit vers, Openbaring, is het vers wat als je het had kunnen horen op paasmorgen klonk. Nu zijn de koninkrijken van deze wereld het koninkrijk van onze Heer en zijn Messias geworden. En hij zal regeren van eeuwigheid tot eeuwigheid. In dat perspectief is de uitdaging van jou en mij om in het nu te leven. Wat je ook op tv ziet, wat er ook allemaal om je heen gebeurt. Dit is al waar en zal volledig waar zijn als Jezus terugkomt. Dus wat betekent dat vers voor jou en mij nu? Nou, hetzelfde als wat het toen betekende voor de lezers die het voor het eerst lazen. Die te maken hadden met een enorm grote verdrukking onder keizer Nero. Die niet één aanslag meemaakte, maar het ging maar door, het ging maar door, het ging maar door. En hoe hou je dan vol? Om te weten hoe het echt is in de hemelse gewesten. En dat betekent voor ons, ja, er zijn tijden van moeite, van zwaarte. Nergens wordt er in de Bijbel beloofd, als je eenmaal je hart aan de Heer geeft, is je leven helemaal klaar. Dat is geen Bijbels evangelie. Wel dat hij er altijd bij is. En dat hij je zal helpen, dat hij je zal leiden. Ook voor ons klinkt nu, hou vol. Hou vast. Vertrouw. Het was denk ik niet voor niks dat hij zo vanmorgen naar voren kwam. Vertrouw maar. Vertrouw maar. En dat we tegen onze ziel moeten zeggen, ik vertrouw u, Heer. Ik vertrouw u, Heer. Wees maar niet bang. Hij heeft alles in de hand. Hij is schepper en herschepper. En jouw en mijn bestemming, onze uiteindelijke bestemming, is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Als we sterven, rust onze ziel bij God. En dat is troost. Maar er komt een dag, de laatste dag. Dan zullen de doden opstaan. En dan zullen wij leven in die nieuwe schepping. En wat betekent het voor vandaag? Gewoon, leef je leven. Dag aan dag. Hou van de Heer. Aanbid de Heer. Volg de Heer. Vertrouw de Heer. Je oefent in dag tot dag. En als er moeilijke tijden komen, dan weet je wat het is om vast te houden en vol te houden. Maar wees maar niet bang. Want hij heeft alles in zijn hand. Amen. Amen.